vast wel eens een keer eerder verteld. Maar dat is een lied wat altijd bij ons op de zondagsschool zongen in Veg Oldenbroek. Toen we daar nog, ik ben daar als kind opgegroeid en ging daar altijd naar de zondagsschool. Ik herinner me nog Hermien Stoudam, die gaf zondagsschool toen. En dan mochten we altijd een lied opgeven en dit was altijd het lied wat ik altijd opgaf. 839, weldra komt de Heer op aarde. Ik hoop dat jullie het kennen, anders wordt het een solo, ben ik bang. Ik zal deze avond openen met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Dat we hier weer bij elkaar mogen zijn om te luisteren naar uw woord. Om samen in uw woord te studeren. Heer, om met elkaar ook te horen, te luisteren. Heer, wat u tot ons wilt zeggen. Heer, en als we ook in bijzonder stil zullen staan bij wat Johan en Sefania gezegd hebben over de dag des Heren. Heer, dan zijn we heel benieuwd, Heer, wat dat ook voor vandaag de dag te betekenen heeft. Heer, wat we met de woorden van toen mogen horen, wat dat voor ons nu betekent. Heer, zo dragen we deze avond aan u op. Heer, wil u vragen, wilt u ook met uw geest hier aanwezig zijn, wilt u ook Gineke leiden door uw geest, Heer, dat ze de woorden van u mag spreken. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wie heeft er nog een lied om te zingen samen? We moeten Gineke nog even wat tijd geven om te... Ja, precies. Heeft er iemand nog een lied?
De Heer 150.
Welke vriend? Ik ben 150.
Welke vriend is onze Jezus? Thank you. de vierde avond alweer. Het is heel snel gegaan. We waren vorige keer gebleven bij Sefanja, het begin van Sefanja 2. En we waren gebleven bij waar ik dat pijltje heb gezet, hoofdstuk 1 vers 14 tot en met hoofdstuk 2 vers 3. Dat begin van hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 3 is daar de afsluiting van. En we hebben gezien dat dat een oproep is, een oproep aan de mensen. En we hebben dat vorige keer vluchtig gezien en als opstapje naar ons deel van vanavond willen we dit weer oppakken. Want het is een heel belangrijke aansporing, een belangrijk gegeven, waarin de mensen worden opgeroepen, aangespoord om de Here te zoeken. Er staat, als we het lezen, nog een keer, ik heb het nu met rood aangegeven, drie keer staat er in vers 2 de urgentie. Voordat. En drie keer komt voor zoek. Dus eigenlijk als je dat zo hoort, dan is het voordat. Zoek. En dat is de opmaat naar wat dan volgt in hoofdstuk 2 en daarna ook hoofdstuk 3. Maar vooral wat volgt in hoofdstuk 2. Vorige keer, zoals we zeiden, hebben we het vluchtig gezien. Maar het is goed om daar toch nog eens op terug te komen. Laat ik beginnen te zeggen, dit is een moeilijk gedeelte, vooral ook moeilijk te vertalen. Wat staat er eigenlijk? In het Hebreeuws staat er, raap jezelf bij elkaar. Volk zonder kleur. Nou, de vertalingen zeggen heel wat anders, want ja, het klinkt toch niet zo mooi. Raap jezelf als stro bij elkaar. Volk. En dan wordt het wel vertaald met gevoelloos of zonder verlangen naar God. Maar er staat woordelijk, raap jezelf als stro bij elkaar en verzamel je, o volk. Hè? O volk. Hè? En dan staat er zonder gevoel, zonder kleur. Dus je krijgt de indruk van een volk dat, is dat niet wat je tegenwoordig ook heel veel ziet? Zonder kleur, zonder emotie, zonder gevoel, maar het is allemaal hetzelfde. Het zal wel. Zoiets. Nogmaals, het is heel moeilijk te vertalen en moeilijk aan te geven of uit te drukken in goed begrijpelijk Nederlands wat er nou eigenlijk staat. Maar daar staat als stro, dus waardeloos stro, raap jezelf nou bij elkaar. O volk dat zonder kleur, zonder begeerte, zonder iets. Dat is het volk dat wordt opgeroepen. Dat zijn de mensen toen en de mensen nu. En dan staat er drie keer voordat. Voordat het besluit, dat wat de Heere heeft gedecreteerd, het besluit, voordat dat gebaard wordt, staat er. Voordat dat als een baby geboren wordt. Voordat de brandende toorn van de Heere over jullie komt. Voordat over jullie komt de dag van de toorn van de Heere. Dus het is van climax naar climax. Voordat die dag komt, dat decreet wat de Heere God heeft bepaald. Voordat de toorn van de Heere komt. Ja, voordat de dag van de toorn van de Heere komt. Dus hier klinkt urgentie in door. Maar je zou ook kunnen zeggen van Gods wegen, bezorgdheid. De intentie de mensen wakker te schudden. Raap jezelf nou eens bij elkaar. Jij die geen emotie, geen gevoel. Jullie die, de mensen die maar denken, ach, we leven wel. Bestaat God? Moeten we rekening met hem houden? En dan zegt vers 3. Dan hoor je zoek. Wat moet je zoeken? Wie moet er zoeken? De aangesprokenen zijn de zachtmoedigen in het land. Maar dat woord wat hier staat kan ook vertaald worden met de wereld. Is het nu het land, te weten Israël? Of wordt er bedoeld het land, ook ons land, hier en nu? Of de wereld? Ik neig toch naar de vertaling, alle zachtmoedige van de wereld. Het is gericht tot Israël, maar ook gericht tot ons. Zij die nog zachtmoedig zijn, zij die nog zijn recht doen, zoek gerechtigheid. Want de enige die gerechtigheid kan geven, kan maken, dat is de Heere. En zoek zachtmoedigheid. Het woord dat hier staat is een zachtmoedige, een ootmoedige, een nederige. Zoals in de bergrede de Heere God ook zegt, zalig zijn de armen van geest, zij die zachtmoedig en nederig zijn. Dat betekent, ik ben niet trots en hoogmoedig, ik red mezelf wel, ik heb God niet nodig. Nee, een nederige is, een arme van geest. Een arme van geest, dat is niet iemand die een beperking heeft, wat vroeger wel gedacht werd, of misschien nog wel. Maar dat is iemand die arm is in zichzelf, die beseft, ik ben een arm en verloren mens. Ik ben een zondaar en ik ben arm. En ik heb een redder, een verlosser nodig. Nou, dat is, dan zul je, en dan zegt de vertaling vaak, misschien zul je dan behouden worden. Ja, dat suggereert misschien. Dat is niet de intentie van de uitdrukking hier. Dat is misschien als je dat doet, doe dat nou alsjeblieft. En dan zul je zeker behouden worden. Verborgen zijn op de dag van de toorn van de Heere. Dat is dit indringende gedeelte. Dus voordat, zoek. Hebben wij die drang? Als Maranatha, gelovigen, de Heere komt, kom Heere. Die drang dat voordat hij komt, ja, wat het mooie lied zegt, het is goed met mijn ziel, maar met de ziel van mijn buurman en mijn buurvrouw en mijn, vul maar in. Voordat dat komt, hè, zoek de Heere. Dus dat moet ons ook dringen, missionair te zijn. Niet in onze eigen bubbel opgesloten. Wat is het doel van een Maranatha-maand? Toch om naar buiten te gaan? We mogen ons verheugen, de Heere komt en uitzien naar hem. Maar we moeten ook naar buiten treden, uitreiken naar degene die nog onder de toorn liggen. En dan gaat de focus naar de volkeren. En dan komt een lang gedeelte wat we gaan bezien. Nou, dit hadden we al gezien, de oproep om te onderzoeken. De oproep, de urgentie, voordat de toorn komt, voordat het decreet komt, de dag. En een drievoudig gebod om te zoeken, namelijk degene die geestelijk de Heere zoeken en moreel zijn gerechtigheid zoeken en persoonlijk nederig te worden. Nou, dat is nog eens samengevat wat er in dit gedeelte staat. Dit hadden we al gezien, wat is nou een nederige? Dus we gaan naar het lied van de verlosten. Dat is een groot gedeelte, namelijk vanaf vanaf vers 4... tot en met vers 15. Dus het hele gedeelte wat nu komt, vier tot 15, wat nu komt, dat spreekt over het oordeel van God over de volkeren. Het oordeel van God over de volkeren. En dan zien we dat dit gedeelte gaat. Gaat er snel. Het gaat van west de Filistijnen, vers 4 tot en met 6. Dan krijg je aan het oosten de Moabieten en de Ammonieten. In het zuiden Koesh, Ethiopië, Nubië en Assyrië, dat grote imperium, dat grote machtige rijk in het noorden. Dit is een belangrijk lied dat wel genoemd wordt het lied van de verlosten. Het lied van de volkeren wordt het ook wel genoemd. En dan gaat de focus, die gaat van het westen naar het oosten en dan van het zuiden naar het noorden. En elk volk wordt dan besproken. Over elk volk heeft de profeet een woord, een profetie. Het gaat eerst over de Filistijnen. Vers 4 tot en met 7. Dat zijn die vijanden in het westen aan de kust. Ze zijn taai, ze zijn sterk. Dat zijn kleine stadstaten. En ik hoef het u niet te vertellen. Het zijn altijd vijanden van het volk van God geweest. Het zijn altijd weer de vijanden die invasies plegen, rooftochten. Nou, je weet het, de Filistijnen is een oude vijand. Wat is het oordeel over hen? Zij zullen weerstaan worden door het woord van God. Want er staat, ik zou er een heleboel mooie dingen over kunnen zeggen, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Maar er staat, want Gaza, alleen als ik het hoor, ik kan het niet laten. Als je het in het Hebreeuws hoort, dan staat er Aza, Azuwa. Dan hoor je een, Gaza zal verlaten worden. Dan hoor je een klankspeling, hoort u het? Aza, Azuwa. Dat is een klankspel, wat benadrukt Gaza. Ja, Gaza zal verlaten worden. Ashkelon wordt een woestenij. Ashdod, daar zal men de mensen uit verdrijven. Ekron, ja, dat zal ontworteld worden. De bewoners aan de zee, de Kretenzen. Het woord van de Heere is tegen jullie. Het land van de Filistijnen, Kanaan. Er zal geen inwoner meer zijn. En dan hoor ik u zeggen, nou, wacht even. Als we nu naar Israël gaan, dan heb je nog steeds. Wie is er wel eens in Ashdod geweest, in Ashkelon? De ruïnes, de oude muur. Alleen het is niet meer bewoond zoals het in de tijd was van Zephania. Zoals het in de tijd van het volk Israël was. Het is later, is het herbouwd op een andere plaats. Het oude Ashkelon, het oude Ashdod, dat is niet meer herbouwd. Alleen nog wat ruïnes. Er is een nieuw Ashkelon, een nieuw Ashdod. En daar kun je heerlijk zwemmen in de zee enzovoort. Het woord van de Heere is tegen u. Het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda. En zij zullen daar weiden. Dit is een profetie. Dit. Daar zullen putten zijn voor de herders en kooien voor de schapen. Het overblijfsel van het huis van Juda. Dat zijn de nieuwe bezitters. 'S Avonds zullen zij, zegt vers 7, in de huizen van Ashkelon neerliggen. Waarom? Hoe is dit mogelijk? Vers 17 aan het slot. Want de Heere hun God zal naar hen omzien. Hij zal een omwending geven in hun gevangenschap. Dit is wat wordt gezegd in vers 4 tot en met 7 over de Filistijnen. Dan vers 8 tot en met 11 gaat over die oostelijke vijand, kleine stadstaatjes. Heel anders dan die Filistijnen, die taai en sterk en militair heel machtig waren. Maar nu Moab en Ammon, kleine stadstaatjes. Maar altijd, vanaf het begin, en het is een volkeren, een broedervolk, hè? Moab uit de vader, nakomelingen van Lot. Ammon, volkje, ook nakomelingen van Lot. Ja. Dat had hij aan zijn dochters te danken en aan zijn eigen manier van leven ook. Neem je dochters mee dan naar Sodom en Gomorra en dan zul je zien wat ze daar leren. Nou, dat heeft, Genesis 19, dat heeft Lot in die spelonk daar met zijn dochters geweten. Na de verwoesting van Sodom en Gomorra. En daar komen deze volken uit voor. Moab uit de vader, Ammon een klein volkje. Maar vanaf het begin van die hardnekkige, hatelijke vijanden van Gods volk. Vers 8. Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord. De beschimping van de Ammonieten. Ze hebben mijn volk altijd maar aangevallen. Besmaad. En daarom zegt vers 8. Zo waar ik leef, spreekt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Moab wordt als Sodom en Ammon als Gomorra. Dus over hen het oordeel. Waarom? Omdat ze altijd Israël hebben aangevallen. Vanaf het begin. Denk aan nummerie 20 tot 24. Balak, de koning van de Moabieten, die zag, wie huurde die in? Biljam, om Israël te vervloeken. Ze zullen worden tot een ruïne. Een woestenij, zegt vers 9, voor altijd. En een overblijfsel van mijn volk, dat zal in hun gebied wonen. Waarom? Vers 10. Vanwege hun trots, hun hoogmoed. Omdat ze zich, waar komt het? Honend verheven hebben tegen de Heere van de legermachten. En dat is wat hij zei, want alle goden, ook die goden van de Moabieten, de Ammonieten, die zullen van de aarde wegschrompelen. Dat is wat over dit volk, Moab en Ammon, wordt geprofeteerd. Dan een korte profetie, heel kort, maar één vers, vers 12, tegen Kush. Kush zit daar in het zuiden, Ethiopië, Nubië, ver en ongrijpbaar. Wat wordt er van Kush gezegd? Zij worden door het woord van God weerstaan. Dus u ziet, van de Filistijnen en van Kush wordt gezegd, ze worden weerstaan. De Filistijnen door het woord van God en de Kushieten door het zwaard van de Heere. Er wordt niet veel verder over ze gezegd. Jullie zijn door mijn zwaard gevallen. En dan komen in vers 13 tot en met 15, komen de Assyriërs aan bod. Die grote macht, militair, een supermacht. Altijd dreigen, altijd het gevaar. Totdat ze zelf onder het oordeel vielen en Nineveh viel in 612 voor Christus. Door de macht van de Babyloniërs. Maar Assyrië, wat is de reden voor het oordeel? De reden wordt gegeven, jullie zijn altijd hoogmoedig geweest. Net zoals de Filistijnen. Jullie hebben mijn volk altijd aangevallen. En ik zal ook mijn hand uitstrijken. Hij zal zijn hand uitstrekken tegen het noorden. Assyrië zal ondergaan. Nineveh zal tot een woestenij worden. Dit is gebeurd in 612. Dor als een woestijn. Waarom wordt dit gezegd? Nineveh was bekend vanwege een super ingenieus irrigatiesysteem. Er zou een heleboel gezegd kunnen worden over dit gedicht tegen de volkeren. Over elk detail. Waarom wordt er gezegd ze worden als een woestijn? Omdat ze zo trots waren op hun tuinen, hun groene gebieden, hun irrigatiesysteem. Het zal worden als een woestenij. Er zullen uilen zijn, het zal geplunderd worden, er zal puin zijn, het cederwerk zal kapot gemaakt worden. Dit is nou die stad, vers 15, die zei in haar hart. Ik en verder niemand, het is geworden tot een woestenij. En iedereen die er langs loopt, die zal de hoofd schudden en zeggen, ach, ach, wat is het geworden. Dus dat is het lied van de volkeren. Filistea, Moab, Kush, Assyrië. En daarmee eindigt dan hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat dus over oordeel over Juda, over Jeruzalem, over de volkeren. En die profetische focus, dat weten we inmiddels, die gaat heen en weer. En dan nu gaat in hoofdstuk 3 gaat de focus naar Juda. Naar Juda en in het bijzonder Jeruzalem. Maar het is een opmaat naar wat er komen gaat. De dag van de Here heeft 2 kanten. Nu ligt de focus nog op een dag van oordeel. Maar dit laatste is de opmaat van het gaat een dag van jubel worden, van heerlijkheid, van oordeel naar jubel. Maar eerst nog dit eerste gedeelte, vers 1 tot en met 8. Ja, dat is niet makkelijk. Vers 1 tot en met 8. Daar gaat het over Juda en Jeruzalem in het bijzonder. Het is een dag van oordeel. En dan wordt Juda genoemd vanwege haar falen. Jeruzalem wordt genoemd vanwege haar ontrouw, haar rebellie, haar onreinheid. Het is... Ja, wat is het? Je kunt dit gedeelte opsplitsen in 2 delen. Vers 1 tot en met 5 over het falen van Juda. En vers 6 tot en met 8. En daar eindigt dit eerste hoofddeel van Juda, van Sefanja. Daar gaat het over toch hoop. Als het hopeloos lijkt. Er gloort hoop. En hiermee eindigt dan dat hoofddeel van Sefanja over de dag van de Here als een dag van oordeel en toorn. Als we nou kijken naar vers 1 tot en met 5, dan zijn dat bittere woorden, harde woorden, moeilijke woorden. De stad en haar bewoners wordt beschreven. Wie ze zijn, hoe ze zijn, wat ze zijn. Vers 1 zegt, en dat begint met een uitdrukking van diepe ellende. Hoi. Nou, niet wat wij hoi verstaan, nee. Als een profeet zegt hoi, dan wordt dat meestal vertaald met wee. Maar dat betekent een uitdrukking van het is verschrikkelijk. Wat er nu komt, is afgrijzelijk. En daar is maar 1 woord voor. Hoi, zegt de profeet dan. Het is een bittere kreet. Wee. Wee. En dan wordt er gezegd, de stad. Hoe is die stad? Nou, ze is om te beginnen onrein. Nee, om te beginnen opstandig. Ten tweede, onrein. En ten derde, ze onderdrukt. Dat is Gods volk. Allemaal dingen die tegen de Torah, de geboden van de Torah ingaan. Opstandig zijn, lees Leviticus, lees Deuteronomium. Je moet niet hardnekkig zijn en opstandig, nee. Volg de Here. En onrein. Onreinheid wordt heel duidelijk benoemd in Leviticus, in Deuteronomium. Weg met onreinheid. Van afgoderij, sacrale prostitutie en sociaal onrecht. Verdrukking. Gods volk, Gods oogappel, dat haar bevolking onderdrukt. Geen wonder dat door Gods geest geïnspireerd, ze van je uitroept, wee. Wee de stad, wee Jeruzalem. Ze is opstandig, ze is besmet, onrein en ze onderdrukt de mensen. Maar dan komt vers 2. Ze luistert niet naar de stem van de Here. Ze aanvaardt geen vermaning. Op de Here vertrouwt ze niet en ze nadert niet tot hem. Dus er is geen gehoorzaamheid, er is geen leren, geen leren door vermaning aan te nemen. Er is geen vertrouwen op de Heere God. En ze nadert niet tot hem. Dus er is ook geen gemeenschap met hem. Geen gehoorzaamheid, geen aanvaarding van zijn leer, geen onderwerping, geen gemeenschap. Dat is nou de stad. Dat is de stad en het volk. Ze vertrouwt op de Heere niet en tot haar God nadert ze niet. Terwijl de Heere altijd zegt, kom tot mij. En we zeiden aan het begin al, dan moeten we niet alleen maar wijzen naar Jeruzalem en naar kijk eens wat ze doen. Nee, wat zei Paulus, die tekst hebben we de eerste avond genoemd. Hè? Alles wat Israël is overkomen is ons tot onderwijzing. Dus ik moet zeggen, zo kunnen wij ook zijn. Gods volk kan zo zijn. Israël, Jeruzalem kon zo zijn, dus wij kunnen het ook zo zijn. Niet luisteren naar de Heere, geen onderwerping, niet naderen tot hem, geen gemeenschap. Elk van deze verwijten van Jeruzalem zijn een vermaning, een waarschuwing, een les voor ons hier en nu. En dan vers 3. Oef. Dan worden de civiele leiders genoemd. De burgerlijke leiders. De sarim, dat zijn de vorsten, de machthebbers. Er staat niet het woord koning, maar de burgerlijke leiders. Nou, wat zijn het? Fijne jongens. Het zijn beesten, brullende leeuwen. En de rechters die recht moeten doen, wat zijn het? Nou, we hebben het al over wolven gehad. Nachtwolven, die alleen maar verslinden en vermoorden. Maar tegen de ochtend hebben ze niks. Dat betekent, ze hebben niks meer kapot te maken. Ofwel, ze verslinden de hele nacht en 's morgens hebben ze niks meer. Dus de civiele leiders, de vorsten en de rechters, het zijn beesten. Herkenbaar vandaag de dag? En dan gaan we eens kijken naar de geestelijke leiders, vers 4. Profeten zijn arrogant. Ze zijn ontrouw. Er staat een woord dat je kunt vertalen met arrogant, ontrouw en misleidend. Ze zijn onbetrouwbaar. Dat zijn de profeten. Als dat toen kon, kan het nu ook. Een vermaning. De priesters. Oei, oei. Wee, wee, wee. Die verontheiligen het heilige. En de Tora, dat is Gods woord. Want Tora staan voor de boeken van Mozes, maar voor de hele Bijbel. Gods woord doen zij geweld aan. Hier staat weer dat woord geweld. En wat is het gevolg van geweld? We hebben het vorige keer genoemd. Vanwege het geweld in de tijd van Noach kwam het oordeel van de zondvloed. En nu doen de priesters die aangesteld zijn om Gods woord te onderwijzen, nee, die verkrachten het, die doen het geweld aan. En dat is nou de situatie in Jeruzalem. Maar, zegt vers 5, de Heere, de Ik Ben, is daar wel in haar midden. Het is een situatie die je zo van toen en daar naar hier en nu kunt transporteren, kunt overzetten. De Heere is er. En hij doet geen onrecht. Hier wordt gezegd aan de ene kant hoe de stad is, hoe haar bevolking is, hoe haar burgerlijke leiders, hoe haar geestelijke leiders zijn. En dan komt het. Maar de Heere, hoe, wat en wie is de Heere? Hij is daar in haar midden. Elke ochtend, hij doet geen onrecht. Hij kent geen verderf. En elke ochtend geeft hij recht. Er ontbreekt niets, vers 5. Maar de onrechtvaardige, die onrecht doet, die kent geen schaamte. Dit is wat er gezegd wordt over de stad Jeruzalem en haar bevolking. De stad, ze is van de Heere God afgekeerd. De leiders zijn beesten. De geestelijke leiders onbetrouwbaar. Maar de Heere is in haar midden. Dat is wat de versen 1 tot en met 5 ons vertellen. Hoe de stad is, hoe haar bevolking is, hoe de leiders zijn. En daar is de Heere. Hij doet geen onrecht. Elke dag betoont hij zijn trouw en wacht hij geduldig tot er mensen tot hem komen. Maar er komt een dag, zegt Zefanja, en dat omkeert. Waarom valt het oordeel over Jeruzalem? Omdat ze van God is afgekeerd, omdat ze afdwalen van de waarheid, omdat ze haar roeping ontkent. Ziet u hoeveel dingen herkenbaar zijn? En ze ontkennen, logenen, de aanwezigheid van de Heer. Erger nog, zijn wil, zijn gebod, weg ermee. En de godsdienstige plichten worden verzaakt. Dat is de reden waarom het oordeel over Jeruzalem komt. Het klinkt zo hard, het oordeel over de heilige stad. Hoe is het mogelijk? Nou, bestudeer Zefanja, wat er hier gezegd wordt. En dan snap je het. En het is lang van tevoren gezegd. Opdat ze tot berouw zouden komen. Opdat het oordeel niet zou hoeven te worden voltrokken. Hoe is de situatie van de stad en het volk? En je kunt het leggen over de situatie hier en nu. Opstand tegen de Heere God. Ze zijn opstandig. Herkenbaar toch? Onreinheid. Als je bepaalde dingen onrein noemt, dan ben je niet meer van deze tijd. Erger nog, je bent niet meer politiek correct. Als je bepaalde dingen vanuit de Bijbel leert, dan ben je al illegaal bezig in bepaalde gebieden. Ik hoorde dat in een land als Canada is er leer van een groep gemeentes die leerden wat het huwelijk is volgens de Bijbel, is officieel illegaal verklaard. Nou, als dat daar gebeurt, kun je er hier op wachten. Onreinheid. En de stad is verdrukkend, terwijl het een liefdevolle stad moet zijn. En de aanklacht heeft te maken met hun relatie met God, relatie met je naaste en je persoonlijke situatie. Dat is zo actueel. Hoe is je relatie met de Heere God? O mens. Hoe is de relatie met je naaste? En hoe is je persoonlijke situatie. Nou, dat is de reden van deze aanklacht. Er is geen onderricht, geen gehoorzaamheid, geen vertrouwen en geen gemeenschap met de Heere. Maar als je dan leest wat vers 5 zegt, dan lees je, maar de Heere is aanwezig. Hij geeft recht, hij is trouw, hij is goed. Hij geeft alles. En dan zie je dat dit gedeelte, aan het slot van dit gedeelte, dat gaat over de dag van toorn, dat er al een omslag is. Er is toch hoop tegen de dag van de toorn. En dat lees je in vers 6 tot en met 8. Dan gaat het over bewoners, over mensen, over groepen, over organisatie van volkeren, over hun infrastructuur, wat er allemaal zal kapot gaan en toch is er hoop. Het zal zijn een dag van oordeel. Maar ook een dag van hoop. Zelfs een dag van heil. En hier eindigt dan dat eerste hoofddeel van Sefanja. Dat eindigt hier met die overgang van oordeel. Ook voor Gods oogappel. Voor Gods volk. Dan zegt hij in vers 6. Ik heb de volkeren uitgeroeid. Hun torens, die waaktorens, als verdediging, die heb ik kapot gemaakt. Hun steden liggen in puin. Er is geen bewoner meer. Er zijn geen mensen meer. Maar dan leer je in vers 7 het hart van de Heere kennen, zijn wil. Ik dacht, nu zullen ze mij vrezen. Vers 7. Wat is Gods hart? Wat is Gods wil? Hij wil de ondergang van de mens niet. Nu zullen ze mij gaan eerbiedigen. Vrezen in de zin van eerbiedigen. Ze zullen nu zul je de vermaning aannemen. Want ik wil jouw woning, jouw woonplaats niet kapot maken. Maar ze waren vroeg daarbij. Maar ze hebben onberouwelijk en alleen maar verderf gedaan. Onberouwelijk en verderfelijk. En dan zegt vers 8. Daarom, om deze situatie, zoals de mensheid is, zoals mijn volk is, en omdat ik wil dat niemand verloren gaat, daarom, zegt hij, komt die oproep in vers 8. Die uitnodiging. En dat is een oordeel en hoop die samengaan. Verwacht mij. Dit gaat helemaal om de Here. Mij en mijn. Verwacht mij. En dan staat er uitspraak van de Here. Dit is een verzegeling van de profetie met goddelijk gezag. Zo spreekt de Here. Goddelijk gezag onderstreept deze uitspraak. Alsjeblieft mensen, verwacht mij nou. Hij vat het in één woord samen. Daarom, om alles wat nu gezegd is, verwacht mij. Op de dag dat ik opsta. Om een buit. Ja, vanwege de buit. Want mijn oordeel is dat ik de volkeren moet verzamelen. De koninkrijken bij elkaar moet brengen. En dat ik mijn toorn over hen moet uitstorten. Mijn brandende toorn. Want door het vuur van mijn. En daar staat weer dat woord. Tien aan. Dat betekent God is een God die niks naast boven zich duldt. De God die geen competentie duldt. Geen andere goden, niets boven mij. Het vuur van mijn, kina, van mijn, de vertalingen zeggen waarschijnlijk ijver of jaloezie, hè, zal, en dan komt er een puntje, zal dit, is het nou dit land of de wereld? Vanuit het Hebreeuws kan het allebei. Zal dit land, denk je, ja, het kan slaan op het land, want er heeft vooral aandacht gelegen op Juda en Jeruzalem, maar de focus is ook verder gegaan naar de hele wereld. En als ik dit vers 8 aan het slot lees, hè, het vuur van mijn naijver, hoe je dat dan ook wilt vertalen, zal dit land verteren, maar ik kan ook vertalen deze aarde. En het is eigenlijk en. En daar eindigt dan het hoofddeel van Sefanja, dat ging over de dag van het oordeel. En dan krijgen we vanaf vers 9 tot en met vers 20 de dag van heil, een dag van hoop. Ik stel voor dat we dat na de pauze doen. Is dat...
Dat is hetzelfde. Dus zeker zelf. Dat is hetzelfde. Dat herhaalt ik dan.
verder. En ik wil dat doen door het zingen van lied 490 als bezuingsgeschal des Heren.
Zongen als bazuingeschal van de Heer klinkt, zijn we dan voor zijn komst bereid? Dat is een belangrijke vraag waar we aan het einde ook nog op terug hopen te komen. Maar dan nu eerst het tweede hoofddeel van Zefanja en dat gaat over een dag van vreugde en hoop. We hebben gezien, de dag van de Heer bij Zefanja heeft twee kanten. Een dag van oordeel voor wie niet geborgen is in hem. Een dag van heil en vreugde voor wie wel geborgen is in hem. Nou, en vanaf vers 9, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 20, dus een korter gedeelte dan het voorafgaande, dat gaat over die dag van vreugde, dag van hoop, een dag van heil. Er zijn drie profetieën, drie verschillende profetieën. En de eerste profetie is vers 9 tot en met 13. En daar gaat het over een overblijfsel. En dan denk je in eerste instantie aan Gods volk, het volk Israël. Een gelouterd overblijfsel. Vers 9 tot en met 13. Dan is er een profetie over Sion, over Jeruzalem. De vreugde van Sion. De vreugde van Sion over de Heere en de vreugde van de Heere over Sion. Dat is de tweede profetie. En de derde, dat is allesomvattend. Israël, de volkeren, één. De eenheid. Een dag van vreugde en heerlijkheid. Nou, we kijken eerst naar die eerste profetie en ik heb daarboven gezet als samenvatting Eden, ofwel de paradijssituatie, hersteld. En dan lezen we dat het gaat om een herstel van volkeren, om een nieuwe bevolking, om een nieuwe gemeenschap die ontstaat. Maar het gaat ook in het tweede gedeelte van die profetie, gaat het om Israël, wat dan genoemd wordt een overblijfsel van Israël. En uiteindelijk een dag van vreugde. Als we nou kijken naar Eden hersteld, vers 9 tot en met 13. Eerst de wereld hersteld en dan Israël. En dan merk je dat er naar een eenheid wordt gewerkt. Vers 9 en 10, die spreken over de wereld. Die wereld die onder het oordeel ligt. Maar nu, zeker staat er, bij de volkeren, vers 9, zal ik veranderen reine lippen. Die volkeren, die God lasteren, die vloeken, die tieren, die niks van God willen weten, hier gaat het om, ik zal dat doen. Ik zal hun lippen veranderen in reine lippen. Hier klinkt vreugde, hier klinkt hoop, hier klinkt glorie. Er is eenheid voor de wereld. Want dan staat er in vers 9b, allen zullen de naam van de Heere aanroepen. Er is geen andere naam. Wat zegt Joël? Er is geen andere naam om behouden te worden dan de naam van de Heere. Wat zegt in Romeinen Paulus? Die citeert Joël. De enige naam om behouden te worden is de naam van de Heere. Nou, die naam, de naam van de Heere, zullen ze allemaal, kunt u zich voorstellen, zal iedereen aanroepen. Met een bedoeling. Hem schouder aan schouder te dienen. Dus dan gaat het om één taal, één Heer en één geloof. Wat een vooruitzicht. De volkeren worden hersteld en daar ontstaat een nieuwe bevolking, een nieuwe gemeenschap. En dan zegt vers 10, hé, daar komt Kush. Kush, daar in het zuiden, weet u wel? Maar Kush komt hier weer naar voren. Waarom? Omdat het oordeel over die volkeren, over die Filistijnen, over die Moabieten, over Kush in het zuiden, over die Assyriërs in het noorden, dat oordeel is al in eerste instantie voltrokken. Toen de Filistijnen overheerst werden, toen Nineveh viel, wat ik noemde, de Moabieten, de Ammonieten verdwenen en Kush haar macht verloor. Al die volkeren hebben voor een deel al het oordeel ondergaan. En het feit dat het oordeel is gekomen, wat God had aangezegd, is garantie dat de rest ook gaat komen. Zowel het oordeel als het beloofde heil. Elke vervulde profetie in de Bijbel is een bewijs, is een garantie. Let op, al het andere gaat ook vervuld worden. Zoals het oordeel wat is aangezegd in Genesis over de wereld die geweld, vol van geweld was, het oordeel is gekomen, de zondvloed. Zoals het oordeel over Sodom en Gomorra is aangezegd en voltrokken is, Genesis. Zo zal het oordeel, hè, wat hier wordt aangekondigd, is aangekondigd, ook voltrokken worden. En voor een deel is het over die volkeren, hè, waar we het over spraken in dat lied van de volkeren, is het al voltrokken. En het uiteindelijke oordeel zal ook komen. Maar nu komt Kush terug. Vers 10, ver van over de rivieren, daar in het zuiden, die Kushieten die zullen tot mij bidden. En hoe? Met hartstocht. En dan staat er, het volk, de bevolking, dat ik overal, hè, dat was overal verspreid, maar nu zullen ze mij een offer brengen. Dit is een universeel, hè, heeft niks te maken met alverzoening, Geen universalisme, maar een algemeen, universeel, overal, wereldomvattend dienen van de Heere God. Waarom? Omdat zij de naam van de Heere hebben aangeroepen. Vers 9. Om hem schouder aan schouder eensgezind te dienen. En nu zie je, daar valt dan ook dat zuidelijke Koesh onder. Op die dag. Op die dag. Ziet u weer, daar komt die dag. Maar nu is het niet de dag van het oordeel. Steeds als je in het voorafgaande lag op die dag, dan ging het over oordeel. Nu is het op die dag. De dag van het, van de verlossing. De dag van het heil. Zal ik al je daden waarmee je, vers 11, tegen mij in opstand kwam, die zal ik wegdoen. Ik zal ze uit uw midden wegdoen. Uw hoogmoed. Je zult je niet meer verheffen vanwege mijn heilige berg. Dat is Sion waar de tempel is. Een gelouterd volk. Een hersteld overblijfsel. Zegt vers 12. Maar in uw midden zal ik een volk over doen blijven. Het is dus een overblijfsel. En die wordt beschreven in vers 12 als een ellendig en arm volk. We zeiden al, wat wordt daarmee bedoeld? Ellendig, die beseft, een volk dat beseft, ik, ellendig mens, ik kan mezelf niet verlossen. Ik ben arm in mezelf. En die zullen dan, vers 12 zegt dat, op de naam van de Heere vertrouwen. Zowel de volkeren als, vers 12, vers 13 zegt dat, het overblijfsel van Israël. Jesaja profeteerde daar zo vaak van, over een overblijfsel van Israël. Er zal een rest zijn die mij trouw gaat dienen. Israël, Israël zal een volk zijn dat geheiligd is, dat toegewijd is. En, zegt vers 13 dan, er zal geen onrecht, geen leugen, geen bedrog meer in hun mond gevonden worden. Dat was toch wat in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5 werd gezegd. Ze waren onrein, ze waren opstandig, ze verdrukten elkaar. Dat wordt niet meer gevonden. Er zal geen onrecht, geen leugen meer zijn. Er zal geen bedriegende tong meer zijn. En dan eindigt het met een paradijselijk vergezicht. Vers 13 aan het einde. Zeker, zegt Zefanja, zeker. Ze zullen weiden en neerliggen. En niemand zal hen nog verslikken. Dat is het paradijselijke toekomstperspectief. Eden herstelt. Dat zijn de beloften die horen bij het verbond. Dat is het gedeelte van vers 9 tot en met 13, een gelouterd overblijfsel. Geheiligd, gereinigd, hersteld. De volkeren en Israël. Je ziet, hier wordt er naar een eenheid toe gewerkt. Dan krijgen we de tweede profetie van dit slothoofddeel. Die gaat over de dag van heil, de dag van verlossing. En dat is een verheven gedicht. Het is een lyrisch gedicht. U weet lyrisch, het is verheven van toon. Ik heb geprobeerd het wat weer te geven in begrijpelijk Nederlands. Ik had het eerst vertaald, maar dat werd zo ingewikkeld om dat te laten zien. Maar het is indrukwekkend mooi. En het begint in vers 14 met een jubeltoon. Zing vrolijk, dochter van Sion, Israël juicht. En het gaat hier om de vreugde van Sion, de stad, Jeruzalem, over de Heere. En als u nu kijkt naar het slot, het is gespiegeld, A, B, C, en dan D is het hart van dit gedicht. En dan ziet u gespiegeld C, B en A. Dus A, B, C, D is het hart, de kern. En dan CBA. Is dat duidelijk zo als ik dat bedoel met u? A, met een gespiegelde A. A is vreugde van Sion over de Heere. Maar het gedicht eindigt met... vreugde van de Heere over Sion. B, vers 15 zegt... wat de Heere gaat doen om te redden. En dan lees je dat B, vers 17 zegt... hetzelfde, wat de Heere doet tot heil. En dan zegt vers 15 aan het einde... de Heere is koning in uw midden. En vers 17 zegt, de Heere is God in uw midden. En daartussenin staat als kern, als hart van dit gedicht, de stad zonder vrees. De bommen, de raketten, alles wat er nu gebeurt. Het zal een heerlijke stad worden, vol rust, vrede. Geen bommen meer, geen raketten meer, geen sirenes meer, geen bloedvloeien meer, geen aanvallen meer, geen overvallen meer, geen... Dat is het heilsperspectief wat hier in dit gedicht zo indrukwekkend wordt beschreven. Iemand die nu in Israël woont, die siddert vanwege de raketten, de aanvallen, vanwege de sirenes, steeds weer dat alarmgeluid... De stad zal wonen zonder vrees. Vers 15 en 16 zeggen dat. Vers 14 tot en met 17. Dat is een indrukwekkend gedicht. Het begint in vers 14. Sion's dochter, zing vrolijk, juist Jeruzalem, juist Israël. Wees blij, spring op van vreugde, dochter van Jeruzalem. En dan zegt vers 15, waarom? God heeft actie ondernomen. Namelijk, uw oordelen weggenomen. De vijand is weggevaagd. En dan zegt vers 15, hij is koning van Israël. De Heere is in uw midden. De koning van Israël, de Heere is in uw midden. Kunt u zich voorstellen? Dat gaat gebeuren. En je zult geen kwaad meer zien. Hier zou je heel veel over kunnen zeggen. Maar dit is zo hoopvol, zo vertroostend. Waar nu mensen sidderen en in schuilkelders zitten, zal het zijn, je zult geen kwaad meer zien. Dit is een heerlijk perspectief. Op die dag, ziet u weer op die dag? In het eerste deel was het steeds op die dag, de dag van oordeel. Maar nu is het op die dag, de dag van heil, de dag van vreugde. Op die dag zal tegen Jeruzalem worden gezegd, Sion, wees niet bang, laat je handen niet slap neerhangen. Vers 17. De Heere, dat is de reden om niet bang te zijn. Want de Heere, jouw God, is in je midden. Dat hadden we al eerder gezegd. De Heere geeft elke dag recht, elke dag het goede. Nu staat er, hij is jouw God in je midden. En hij is een held. Ik wou dat ik een beter woord had om te vertalen wat hier staat. Iemand die overwint, iemand die macht heeft, iemand die krachtig is. Hij is jouw held, die verlost. De Heere handelt heil. Hij is de held die verlossing geeft. En dan staat er in vers 17b, hij zal met vreugde zich over jou, Jeruzalem, verblijden. Over jou, Jeruzalem, maar ook over heel Israël. En dit gaat wijder. Over de mensheid. Hij zal, en dan komt er een werkwoord, wat mogelijk betekent, ik zeg mogelijk, betekent hij zal zwijgen in zijn liefde. Maar het zou ook mogelijk vertaald kunnen worden met hij zal vernieuwen in zijn liefde. En het is allebei geweldig mooi. Maar de standaardvertaling is: hij zal zwijgen in zijn liefde. Zwijgen? Waarvan? Geen verwijt meer. Geen oordeel meer. Geen wee meer. Alleen maar liefdevolle, troostvolle woorden. In die liefde zal hij zwijgen. Nooit meer een woord van oordeel en verwoesting. Al die vreselijke dingen, die zijn nu verzwegen. Het is weggenomen. En hij zal zich over u met gejubel verblijden. Hier eindigt die tweede profetie. De vreugde van de Heere over Sion. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En dan de derde en laatste profetie in dit tweede hoofddeel van Sefanja. Deze profetie gaat over een dag van pure vreugde. Het is een slotbelofte. Vers 18 zegt: wie bedroefd is vanwege, en dan staat er een woord dat betekent een godsdienstige samenkomst. De dag van de samenkomst. Wie bedroefd zijn, ik haal ze nu bij elkaar. Er is smaad die als een last op hen drukt. Maar er komt een eeuwig herstel. Hoop en vreugde. Zie, let op, zegt vers 19. Hinee, dat betekent aandacht. Let op, nu komt het. Let op. In die tijd, dus die tijd die komt, ga ik optreden tegen al jouw verdrukkers. Ik zal degene die nu kreupel is, zal ik verlossen. Die verdreven is, zal ik bijeenbrengen. En ik zal Israël, die verguisd is, versmaad, gehaat, gehoond. Wat nog meer, vul maar in. Die zal ik maken tot lofprijzing en tot naam. En in de Hebreeuwse Bijbel, tot lof zijn en tot naam, dat betekent een naam hebben. Je bent belangrijk, je bent gezien. Ik maak je tot een naam. Ik verlos je, ik genees je. Ik vergaar je bij elkaar. Ik breng jullie bij elkaar. En ik maak je tot lof en tot een naam. Over de hele aarde waar zij waren beschaamd. Ik kan ook vertalen over heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd, dat is de tijd van de dag van de Heere, dag van heil, zal ik hierheen brengen. In die tijd zal ik jullie bij elkaar brengen. Zeker. En dan staat er weer: ik zal je maken voor een tweede keer, wordt herhaald wat in vers 19 staat. Ik zal je maken tot een naam en een lof. Eerst stond er tot lofprijzing en naam, en nu staat er tot naam en lofprijzing. Eeuwig herstel, hoop en vreugde. Gods volk wordt het centrum van de wereld. Die dag wordt een dag van vreugde. Ik zal je maken tot naam en lof onder alle volkeren van de aarde. Wanneer ik voor jouw ogen, en hier is het in vers 18 tot en met 20, is het steeds ik, 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 ik. 5 keer. Ik ga optreden. Ik ga verlossen. Ik ga jullie tot lof en naam maken. Ik zal je hierheen brengen. Ik zal je maken tot naam en lof. En ik ga voor jullie ogen een omkeer brengen in jullie gevangenschap. En dan eindigt het weer met die godspraak. Een verzegeling. Een goddelijke stempel. Goddelijk gezag. Spreekt de Heere. een radicale omkeer voor Israël. Voor de ogen van alle volkeren. Israël is nu voor de ogen van de hele wereld een steen des aanstoots. Gehoond, gehaat, bespot, veracht en nog veel meer. Alles wat hatelijk is en wat je kunt bedenken, wordt nu over Israël uitgespuugd. Maar ik, zegt de Heere, en nogmaals in deze slotprofetie staat zijn optreden centraal. Ik zal hem maken tot lof en naam. Ik maak hem tot naam en lof. Ik breng ze bij elkaar. Onder alle volkeren van de hele wereld. Van de aarde. En voor jullie ogen maak ik een ommekeer in jullie gevangenschap. Dit is een heerlijke slotbelofte. Een eeuwig herstel, eeuwige hoop, eeuwige vreugde. Maar we kijken nog even naar vers 20. Dan zien we dat Gods volk wordt het centrum van de hele aarde. En hier gaat in vervulling wat in Genesis 12, vers 1 tot en met 3, de Heere profeteerde, beloofde aan Abraham. Heeft Abraham het toen begrepen? Abraham, in jou, ik kan ook vertalen, door jou zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. En deze belofte is herhaald aan Jacob, die is herhaald aan Isaac. Deze belofte staat centraal in het leven van de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. En wordt herhaald. Wat aan Abraham is gezegd. En in Galaten lees ik dat Paulus zegt, toen is aan aan Abraham het evangelie verkondigd. Dat zei Paulus aan de Galatiërs. Toen de Heere zei, door jou Abraham, te weten, door dat volk dat uit jou geboren gaat worden, zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Heeft Abraham het gesnapt? Maar wij staan aan deze kant van de goddelijke openbaring. We hebben ook een Nieuwe Testament. En wij weten, dat was de profetie van de Messias. Die zou geboren worden uit het volk dat Abraham zou voortkomen. En hier zien we, dat voor de ogen van alle volkeren, zullen alle volkeren gezegend worden met, in en door Israël. De Heere verzamelt de bedroefden. Hij herstelt. Hij geeft ze een lof en een naam. Dat betekent erkenning. Ze zijn belangrijk. Op die dag is er hoop. God brengt terug en dat is het woord van de Heere. Wat is nou de boodschap van Zefanja 3? Zowel het einde van de dag van het oordeel als dit hele gedeelte over de dag van vreugde en heil, is het God zelf in eerste persoon die zijn woord vervult. Hij zal de hele wereld in recht herstellen. En er zal een nieuwe gemeenschap zijn van een gereinigd, geheiligd volk dat hem zal dienen, zoals er stond, schouder aan schouder. Israël met de volkeren. Hoe dat nou precies zal zijn, in detail, daar denken we weer aan die spiegel van Paulus. We zien nu in een spiegel. Hoe gaat dat precies zijn? Maar Israël wordt hersteld. Het overblijfsel. Met de bekeerden uit de volkeren. En wij mogen zeggen, hoop heeft het laatste woord. Dan sluiten we af met toch nog terug te gaan naar Petrus. We hadden gezegd, de dag van de Heere gezien. Bij Joël, Zefanja en ik zei, maar we gaan ook kijken wat Petrus erover zei. En we hebben Petrus meerdere malen genoemd. We hebben gezien de dag van de Heere bij Joël en Zefanja. Het is een dag van oordeel en een dag van heil. En bij Zefanja hoor je die roep. Weet u nog? Voor dat. Zoek. Zoek de Heere. Het oordeel is onafwendbaar. Het gaat komen. Maar er is een escape. Er is een vluchtroute. Vluchten voor de Heere is vluchten naar de Heere. En dat is de boodschap die wij voor de wereld hebben. Wij zijn geborgen. Toch? Maar vluchten voor de Heere, want het oordeel komt, ik herhaal, dat is vluchten naar hem. En dan wordt die dag van oordeel een dag van vreugde. Een dag van verlossing. Daarom zeggen we, de dag van de Heere is een dag van oordeel en verlossing. En onze oproep, onze taak is daarvan getuigen. Als slot, hoe moeten we dit alles nu zien? We hebben al genoemd dat bepaalde profetieën al eerder in vervulling zijn gegaan. Je hebt voorvervullingen, latere vervullingen en de uiteindelijke vervulling. Dat lied van de volkeren. Tegen Filistijnen, Moab en Ammon, tegen Kush, tegen Assyrië. Die oordelen over die volkeren zijn al vervuld in de loop van de geschiedenis. We noemden de val van Assyrië. Kush is verdwenen. Moabieten, Ammonieten, Filistijnen. Tussen haken, u zegt toch niet dat de huidige Palestijnen Filistijnen zijn, hè? Dat is een misvatting. Dus dat even tussen haken. Dus dat oordeel is voltrokken. En dat betekent dat de andere profetieën ook vervuld gaan worden. In de hele Bijbel wordt gesproken over de dag van de Heere. Wij hebben nu erover gesproken vanuit Joël en Zefanja. Maar we kunnen ook noemen Matteüs 24. De reden van de Heere kort voor zijn sterven over het laatste der tijden, de laatste dingen. Dan lees je in Matteüs 24 dat de discipelen komen: Heere, wanneer is de dag van uw parousia, uw komst, uw wederkomst? En dan gaat hij vertellen. En dan lopen ook die profetische perspectieven door elkaar, of die vullen elkaar aan. Dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 24, wanneer ze vragen in vers 3, wat gaat er gebeuren, wat is het teken van uw parousia en het einde van de wereld? Dus in hun vraag koppelen ze al de komst van de Heer en het einde van de wereld. Dat ligt in vers 3, hè, bij hen verbonden. En dan zegt de Heere, let op dat niemand je misleidt. Als er valse christenen komen die zeggen, ik ben het, geloof het niet. En dan gaat de Heere, u kent mogelijk die tekenen wel, die hij noemt, oorlogen, ziekten, allerlei dingen, hè, verdrukking. Je zult gehaat worden omwille van mijn naam. Er zal wetteloosheid zijn, valse profeten, misleiding. Het evangelie moet tot het einde van de wereld verkondigd worden. En dan komt het einde. En dan gaat de Heere opeens spreken. Dan gaat zijn focus naar iets wat heel kort daarna zou gebeuren. De verwoesting van Jeruzalem. En dan, dat is vers 15 tot en met 22. En dan in vers 23 zegt hij, Als iemand zegt, hier is de Messias, geloof het niet. Er zullen valse Messiassen, valse profeten komen. En dan gaat hij vertellen dat wanneer hij komt, dan zal het zijn, dan noemt hij de gegevens die Joël 2 vers 10 ook noemen. De zon wordt verduisterd, de maan wordt bloed, de sterren vallen van de hemel, alles zal bewogen worden. Dat is Joël 2. En dan, vers 30, zal aan de hemel het teken, dan de parousia, dan verschijnt de mensenzoon. Dat is Daniël. Die zegt dat de zoon des mensen zal verschijnen. Ik moet het goed zeggen, dat is de profetie van Daniël. Ja? De profetie van Daniël. De mensenzoon die zal op de wolken van de Heere van de hemel komen met kracht en glorie. En zijn engelen, wat we zongen, die zullen uitgaan met bazuingeschal en ze zullen de uitverkorenen bijeenbrengen. Dat is wat de Heere Jezus zegt in Matteüs 24. Sluit aan bij Joël, sluit aan bij andere profetieën. Maar we lezen toch ook een belangrijk gegeven in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 met name. Daar wordt gesproken over de troost die we hebben als we sterven in de Heer Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 16, daar zegt Paulus, de Heere zelf zal met de stem van een aartsengel, bazuin van God zal hij neerdalen. De doden in Jezus zullen opstaan. En wij die er nog zijn, zullen veranderd worden. En we zullen bij hem zijn. In de wolken, een ontmoeting met de Heere in de lucht. En we zullen altijd bij hem zijn. En dan gaat Paulus verder in 1 Thessalonicenzen 5. Dan zegt hij wat de Heere ook zei, de Heere Jezus in Matteüs 24. Hij komt, de Heere, als een dief in de nacht. Maar jullie zijn kinderen van het licht en wandel als kinderen van het licht. Dat staat er ook en dat is onwrikbaar, dat is vast en zeker. Dit gaat komen. Die dag komt. Zijn we er klaar voor? En dan luisteren we tenslotte nog naar een woord van Petrus. Zo zien we dat door de hele Bijbel heen er over de komst van de Heere wordt gesproken. Over zijn parousia, zijn wederkomst. Wat in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, de dag van de Heere wordt genoemd, wordt vaak in het Nieuwe Testament de komst van de Heere. En dan horen we Petrus zeggen in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 16. Dan zegt hij, wij zijn geen verzinselen nagevolgd toen we het hadden over de parousia, de komst van de Heere. Maar zegt Petrus, wij zijn ooggetuigen geweest toen wij zijn glorie zagen op de berg. Dat is Matteüs 17 toen hij zijn glorie openbaarde. Dat noemt hij in verband met de wederkomst van de Heere. Hij zegt, ik weet wie ik aankondig. Ik heb zijn glorie gezien. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 14. Die tekst die we al aan het begin van onze studies noemden. Vergeet de woorden van de profeten. In dit geval Joël en Zefania niet. Wat je verkondigd is. Dit moet u weten, vers 3. In het einde van de dagen zullen spotters komen. Die zeggen, nou waar komt die nou? Waar is een parousia? Waar is een komst? En de eerste avond zeiden we, de Heere is geduldig. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Vers 7 zegt, de hemel die er nu zijn en de aarde, die zijn weggelegd. Ze worden bewaard tot de dag van het oordeel. Om door het vuur verbrand te worden. En het verderf van de goddeloze mensen. Duidelijke taal. Huiveringwekkend. De hemelen die er nu zijn en de aarde en de goddeloze mensen die zijn bestemd om vernietigd te worden op de dag van het oordeel. Maar, zegt Petrus, de Heere wil niet dat er mensen verloren gaan. Vers 8. Een dag bij de Heere is een dag als duizend jaar als een dag. Hij vertraagt zijn belofte niet, maar hij heeft geduld en wil dat allen tot bekering komen. Maar dan vers 10. Maar die dag van Joël, die dag van Sefanja, die dag van oordeel, die zal komen. En dan gebruikt Petrus de woorden van de Heere uit Matthäus 24. Als een dief in de nacht. Dus onverwacht. Dan zal alles, en dan gebruikt Petrus de woorden van Joël, hoofdstuk 2, vers 10. Dan zal alles verbrand worden. De aarde en alles wat erop is, zal vergaan. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En al eindigt hij met deze indringende oproep. Geliefde, vers 14. Nu je deze dingen verwacht, beijver je om rein en onbevlekt gevonden te worden door hem in Shalom. Want hij zal komen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Hij komt. En dat we dan onbevlekkelijk, onbevlekt, rein, actief, getuigend door hem gevonden zullen worden. We hebben zo allerlei gegevens, Joël, Sefanja, ik noemde ook Daniël, Matthäus 24, de profetieën van Petrus, de woorden van Paulus, de engelen komen en hij komt, dan komt hij op de lucht, in de lucht, voor de zijnen. Hoe brengen we dat bij elkaar? Het gaat gebeuren. Alleen Paulus zegt, we zien in een spiegel. En hoe exact de volgorde, maar het gaat gebeuren. Hoe ik dat nou precies allemaal moet zien. En men probeert dat wel in schema te brengen. Maar alle schema's die je kunt maken, is mensenwerk. Met respect gezegd, maar het is en het blijft mensenwerk. Ik weet, de gegevens die we nu hebben genoemd, dat is onwrikbaar. Paulus zegt in Thessalonicenzen, hij komt voor de zijnen. Alleen hoe het precies allemaal zal gaan, daarom zeiden we zien nu in een spiegel. En we hebben dit woord dat vast en betrouwbaar is. En dat woord zegt ons, zoals Petrus hier eindigt, beijver je om wanneer hij komt, rein en onbevlekt te worden gevonden. Amen.
Dank u wel, Gineke, voor je woorden. Zijn er nog vragen? Aanleiding. Geen vragen. Oké. Dan heb ik tot slot wil ik je hartelijk danken voor de avonden dat je bij ons was. Voor je heldere uitleg. En een dank wil je toch een mooie bloemen geven.
Super.
Alsjeblieft.
Heel erg bedankt. Oh, wat mooi. Wat mooi is Gods schepping toch?
Prachtig.
Heel erg bedankt. Supermooi. Ben ik heel blij mee.
Heel bedankt.
En ja, ik vond het heel fijn hier in uw midden te mogen zijn. En elkaar zo te leren kennen. En deze kostbare dingen vanuit Gods woord zo met elkaar te mogen delen. Dus u ook van harte God zegen toegewenst. En fijn dat we elkaar zo mochten ontmoeten.
En wat mijzelf zeg maar heel erg of tenminste de woorden die je spreekt, de vlucht voor de Heere, voor hen die vluchten voor de Heer, weg van hun vluchten, is de dag die komt, is een dag van oordeel. En als we vluchten naar de Heere, zal die dag een dag van heil zijn. En, laten we dat met ons meenemen als we weer naar huis gaan. Ik wil sluiten met een lied uit Johan de Heer, lied 166. De dagen die ons nog gegeven, grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is ons zijn weer, de tijd vliegt daarheen. En dan zal ik afsluiten met een dankgebed. 166. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de woorden die gesproken zijn. Heer, en dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat als we naar u vluchten, naar u toe gaan, Heer, dat u die dag een dag tot heil zal laten zijn. Heer, ik wil ook bidden, Heer, dat als we de tijd die ons nog gegeven is, Heer, hier op deze aarde, Heer, dat we die tijd ook zullen gebruiken om mensen daarop te wijzen. Heer, om niet voor u weg te vluchten. Heer, maar juist naar u toe te vluchten. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wel thuis. En tot volgend jaar.